De schriftlezing voor hedenmorgen is het evangelie naar de beschrijving van Johannes, daarvan het 8e hoofdstuk, de verzen 1 tot 11. Johannes 8, de verzen 1 tot 11, we lezen nu het woord Gods aldus. Maar Jezus ging naar de olijfberg, en des morgens vroeg kwam hij wederom in een tempel, en al het volk kwam tot hem en nedergezeten zijnde leerde hij hem. En de schriftgeleerden en de fariseeën brachten tot hem een vrouw in overspel gegrepen, en haar gesteld hebbende in het midden, zeiden zij tot hem: Meester, in deze vrouw is op de daad zelf gegrepen, overspel begaande. En Mozes heeft ons in de wet geboden dat de zulke gestenigd zullen worden. Gij dan, wat zegt gij? Maar Jezus, nederbukkende, schreef met een vinger in de aarde. En als ze hem bleven vragen, richtte hij zich op en zeide tot hem: die van u die de zonder zonde is, moet het eerst den steen op haar werpen. En wederom nederbukkende schreef hij in de aarde. Maar zij dit horende en van hun geweten overtuigd zijnde, gingen uit, de een na de ander, beginnende van de oudste tot de laatste. En Jezus werd alleen gelaten, en de vrouw in het midden staande. En Jezus zich oprichtende, en niemand ziende dan de vrouw, zeide tot haar: vrouw, waar zijn zij? Heeft niemand u veroordeeld? En zij zeide: niemand hier. En Jezus zeide tot haar: zo veroordeel ik u ook niet. Ga heen en zondig vanaf nu niet meer. Zalig zijn degenen die het woord Gods horen en hetzelfde bewaren. Halleluja. Laat ons bidden. Heer onze God, vanuit de beweging van ons leven, van ons innerlijk, van alle bewegelijkheid komen wij tot u. Eeuwige, heerlijke God, ontferm u over ons en geef ons de vastheid van uw wezen. Heere, wij vragen u om vergeving van onze zonde, vernieuwing van ons leven, erbarming over onze nood en kracht om door uw genade voor u te bereiden de komst van uw koninkrijk. Heer onze God, wij bidden u voor alle die in nood zijn, bijzonder voor zieken en rouwdragenden. Wilt gij uw troost, uw sterkte, uw nabijheid schenken? We bidden u voor alle die de zin van hun leven niet zien. En ook bidden wij u in bijzonder voor degenen die de moed niet hebben om over uw bestemming na te denken en die hun eigen doelstellingen in de plaats van de uwe stellen. Heer onze God, ontferm u over alle schepselen die lijden, door uw koninkrijk komen, en geef ons vanmorgen in deze dienst het voorrecht dat wij uw stem mogen horen. Wil ons hart openen bij het luisteren en geef dat het spreken ook luisteren mogen zijn. Heer onze God, wil tot ons komen en dit uur wijden, verheffen tot u en zo het maken tot een middelpunt van ons leven, opdat wij verder kunnen. Wij vragen u dat in de naam van ons Heer Jezus. Heer Jezus, Zoon van God, ontferm u onze. Amen. Laat ons nu zingen gezang 131 in zijn geheel. Gezang 131 in zijn geheel. Onderwijl is er gelegenheid om liefdegaven uit te reiken. Er is nu een collecte voor diaconie en kerkvoogdij. En bij de uitgang is een collecte voor de kerkverwarming. In de uitgang een collecte voor de kerkverwarming. Laat ons dus zingen gezang 131 in zijn geheel. Het tekstwoord voor hedenmorgen is het laatste gedeelte van het 11e vers van Johannes 8. Het schriftgedeelte dat we met elkaar hebben gelezen. Johannes 8, het laatste gedeelte van het 11e vers. Waarmee het woord God zal dus lezen. Jezus zeide tot haar: maar ik veroordeel u ook niet. Ga heen en zondig vanaf nu niet meer. Gemeente, dames en heren, het verhaal van de, wat meestal aangeduid wordt met het verhaal van de overspelige vrouw, staat in het Johannes-evangelie. Er zijn wat problemen over of het er eigenlijk wel in hoort. Sommigen menen dat het later toegevoegd is. Het wordt ook soms aangetroffen, vastgemaakt aan een ander evangelie. Hoe dit ook zij, men heeft van oud verstaan dat dit verhaal in het evangelie hoort en historisch is, gebeurd is. Het is ook, het stemt ook overeen met de geest van het gehele evangelie. En die geest is de Heilige Geest. We moeten het verhaal op de voet volgen, juist omdat men gewend is om bepaalde zinnen, bepaalde teksten heel veel te citeren, tot in het algemene spraakgebruik toe. Als we gewoonlijk aan de mensen vragen die iets van dit verhaal weten, wat is nu de kerntekst in dit hoofdstuk, in dit gedeelte, dan zal men de tekst noemen die ook dikwijls buiten het verband geciteerd wordt: wie van u die de zonder zonde is, werp het eerst den steen op haar. En dat is vooral in onze tijd erg verleidelijk om dat naar voren te halen. Vooral in een tijd waarin de opvattingen over de zedelijkheid zo veranderen, waarin we in enige tijd kunnen zien dat men eigenlijk niets meer erg vindt, en waarin men zo spreekt over die wonderlijke term, ook weer buiten zijn verband gebruikt, van de taboes, dan ligt het zo erg voor de hand dat men zegt: wie van u die de zonde is, werpt eerst de steen. Alle mensen zijn zondig. En wat is het een aanstellerij dat de een over de ander zou oordelen? Het is een manier van doen om zelf buiten schot te zijn. Niemand heeft er recht toe. Laat ieder zijn eigen leven leiden. We hebben genoeg aan onszelf en wat moeten we ons nog met anderen bemoeien? En er zit in die redenering ook wel iets. Er zijn heel veel mensen die gemakkelijk een ander veroordelen. En het is al heel erg bekend, als je maar een beetje een zielkundig inzicht hebt, dan weet je dat heel veel mensen anderen beschuldigen omdat ze eigenlijk zelf met een voor hen soms nog onbewust kwaad of een verdrongen kwaad rondlopen en daarom gewend zijn kwaad van een ander te spreken om zelf buiten schot te zijn en een ander hart te veroordelen. Dat is wel waar. Maar daarmee hebben we de zaak niet kunnen afdoen. Het evangelie spreekt op een veel indringender wijze over deze dingen. En het is nodig dat we zo'n verhaal op de voet volgen. En dat is altijd weer de troost die wij hebben in de verwarring der tijden, dat wij een bron hebben, het goddelijke woord. En er wordt gevraagd om profetie en men wil extase. Men zegt, we weten er zo weinig van en God moet door mensen heen spreken. Weet u dat Al is het dan misschien een bescheidener wijze van profetie, als de vlam die de profeten zelf in vuur heeft gebracht en het woord heeft laten spreken. Misschien dat het een verschil van de mate is, maar er is een wijze die ons altijd gegeven is om te profeteren. En dat is als wij in alle eenvoud het woord Gods uitleggen. En dan maar niet zo op de manier van, ik vind het zo, maar er is ook nog zoiets, gemeente, van het ambt. En wat is nou het ambt in de kerk? Dat is dit, dat God in zijn wondere beschikkingen mensen wil uitheffen boven hun eigen beperkt individu zijn. Dat speelt een rol in. Dat kan een lemmerende rol zijn. Maar het is zo dat een mens geroepen kan zijn in het ambt om dingen te zeggen die boven zijn beperkte persoonlijkheid uitgaan. Wanneer u hier zit in de kerk en denkt dat het er alleen maar om gaat om de individuele mening, de persoonlijke mening aan te horen van de predikant, waar u de uwe tegenover kan stellen, waardoor zo'n kerkdienst veel meer gaat lijken op een gesprek met alle onregelmatigheden daarvan, dan verstaat u niet wat het wezen van de woordverkondiging is. Dat vraagt natuurlijk dat de predikant de kansel niet misbruikt. Dat is een verschrikkelijk gevaar. Dat God mensen macht geeft en toevertrouwt en dat ze die macht misbruiken. Dat ze hun individuele, beperkte praatjes gaan houden. En hun liefhebberijtjes. En dat is afschuwelijk, omdat ze eigenlijk menen dat het woord Gods niets meer bergt. Maar als in alle ernst, en het kan eenvoudig, het moet altijd diepzinnig zijn als het gebeurt. En het kan heel diep geschieden en het kan met de uiterste inzetting gebeuren. De hele persoonlijkheid erbij. Als wij luisteren en dan in de gemeente met elkaar, dan gaat er iets gebeuren, gemeente. Dan gaat er iets gebeuren. En dan worden we uitgeheven boven ons eigen beperkingen. Zo kunnen wij ook vanmorgen tot dat verhaal komen. Jezus is op de Olijfberg geweest. Ieder gaat naar huis. Er is blijkbaar een dreiging. Jezus blijft buiten de stad. En maar 's morgens vroeg is hij weer terug in de tempel. Het is geen vlucht. En als Jezus dan in de tempel is, dan komen tot hem schriftgeleerden en mensen die zich in het bijzonder met de wet bezighouden. De fariseeën die vinden dat het leven niet zomaar geleefd kan worden, maar die weten dat God voor iedere situatie in het leven uitgebreide lering, onderwijzing geeft. En dat is helemaal geen rare gedachte. Alleen de uitwerking, die was bij velen verkeerd. Want een mens moet vragen wat God over het leven te zeggen heeft en beveelt dat wij kunnen doen. Wij moeten naar die onderwijzing luisteren. Maar die mensen die komen tot Jezus met een grote moeilijkheid. Heeft in die tijd ook plaats wat bij ons plaatsvindt. De normen, die worden veel minder sterk geaccentueerd. De normen van het zedelijk leven vervagen en
Het is ook een algemeen gevoel waar iedereen mee worstelt. Men heeft er later als verklaring tussen geschreven die tekst dat ze Jezus in de val wilden laten lopen, maar dat is een latere verklaring wat in de oudste handschriften niet staat. Deze mensen die komen tot Jezus met een vraag die wij ons allemaal kunnen indenken. Hier is een vrouw, overspel gegrepen. Ze willen het overspel niet goed praten, zover gaan ze niet. Maar ze zeggen, ja, daar is de Heilige Schrift en die willen wij aanvaarden. Mozes, die heeft ons toch geboden in de wet, en dat is toch de goddelijke wet, de wet van God zelf, dat zo iemand gestenigd moet worden. Ja, en dat kun je natuurlijk wel mooi zeggen, en als je die schriften te lezen, dan zeg je, wat is dat toch prachtig, dat het kwaad uit Israël weggeslagen zal worden. Maar nu in de praktijk, dat mag dan vroeger gebeurd zijn, maar mensen zijn toch wel veranderd, dat doe je toch zomaar niet. Zo'n vrouw die daar gegrepen is, het mag dan erg zijn, maar om daar stenen te gaan opnemen en zo'n ziel dood te gaan gooien met stenen, u moet het zich voorstellen, het is me toch een voorschrift. En kun je op een afstand bekijken, maar als je daarbij bent, en die mensen die zijn daar werkelijk over begaan, en die hebben gehoord dat Jezus over allerlei dingen gesproken heeft, en juist over de wet van Mozes, en daar speciaal over spreekt, er is van de oude gezegd, maar ik zeg u, er is blijkbaar een uitleg bij Jezus van het gebod Gods, wat de diepte raakt van Gods oorspronkelijke bedoeling. En dat is iets anders dan de uitwerking bij de mensen. Jezus heeft ook ergens gezegd dat Mozes een bevel gaf, een wet gaf vanwege de hardigheid uw harten. Met andere woorden, het is van het begin niet zo geweest, maar vanwege de hardigheid uw harten is dit gebod gekomen. En het heeft in de verste verte wel iets met het oorspronkelijk gebod te maken, maar het is dan toch maar een toepassing in een droevige situatie, waarin het hart verhard is. En ze komen met al die vragen, komen ze bij Jezus. Daarbij komt dan nog dat ze vanwege de bezetting, vanwege de Romeinse overheid, helemaal niet iemand mocht doodmaken. Dat mocht alleen maar de Romeinse overheid doen, en anders waren ze zeer strafbaar. Die staatkundige kwestie, die zit er ook nog in. Het is zeer gecompliceerd. Ze komen met die vraag bij Jezus. U moet zich dat even voorstellen, wat het verschrikkelijke erin is. Dat is, ze hebben die vrouw, hebben ze gegrepen. Er zullen misschien meer zijn geweest. Het is in verband met het lichtfeest, met het loofhuttefeest. En dat was een uitbundig feest. En dan hebben ze gemerkt dat die vrouw ontreden, die man, die heeft kunnen ontkomen. Dat is ook het lafhartig in het geheel. En die vrouw wordt daar meegenomen, meegesleept achter. Niet omdat die mensen zo in de eerste plaats begaan waren over die vrouw of wat ze gedaan had, maar ze waren zo bezig met het probleem dat ze haar wilden gebruiken om het probleem op te lossen. Het was eigenlijk een soort vorm van, we zouden modern noemen, van vivisectie, om met levende wezens de wetenschap te vermeerderen. In dit geval dan de wetenschap van het gebod Gods. Dat is het wrange en het verschrikkelijke erin. We merken niets daarvan, van het begaan zijn van deze mensen. Dat is misschien een zijpad, maar we moeten het toch in ieder geval noemen. Gemeente, kom eens naar met die vrouw die daar kleren bij elkaar geraapt heeft en zo in elkaar zit, we moeten dat voorstellen. Schaamte, schande van al die blikken, En dan ook nog dit, om zo dicht gebracht te worden bij de grote meester, waarvan ieder besefte die hem zag dat hij nooit gezondigd had. Je moet zich dat allemaal voorstellen. Die vrouw die er zit, die mannen daaromheen, die vraagstelling. En Jezus hoort dat. Wat zegt gij? Met nadruk, wat zegt gij? Met andere woorden, Mozes heeft dit gezegd. Ze zeggen meester, rabbi. Ze erkennen hem als de meester, de rabbi, dat is de uitlegger van het woord Gods, van de wet, die ambtelijk, niet een individuele mening gevend, die ambtelijk zegt, dit houdt het gebod Gods in. Wat zegt gij? Met andere woorden, er zit een hoop in. Is het zo dat gij zegt zelf, ze bemerken het, meer dan Mozes is hier. Kunt gij dit woord duiden naar de oorspronkelijke bedoeling van God? Dat is de vraag. Dat is de vraag in alle ethiek, in ieder gebod, bij de verandering der tijden. Er zijn uiterlijke vormen en uiterlijke gewoonten. En die blijven door de tijden niet gelijk. Maar er is één ding dat wel gelijk blijft. Dat is wat Gods bedoeling is in het gebod. Wat is de goddelijke bedoeling? Dat blijft. En dat onderscheidt men dan meestal niet. Omdat men denkt dat alle gebod aan verandering onderhevig is. Wat doet Jezus dan? Staat er, en moet u vooral opletten op dat woord wat hier staat. En Jezus bukte neder en schreef in de aarde. Nu gaat het in dit verhaal om een kernwoord. Kernwoord dat in een bepaalde stam, een woordstam zit erin, die keert enkele malen in dit verhaal terug. Er wordt ons een beweging beschreven, daar moet u op letten. Jezus bukt neder en richt zich op. Jezus bukt dan weer neder en richt zich weer op. En daar wordt een woordstam gebruikt die voorafgegaan wordt door een bepaald voorvoegsel. Een woord, een soort voorzetsel, dat staat ervoor en de stam is hetzelfde. Er staat eigenlijk, Jezus bukte zich neer, en dat is geen Nederlands woord, maar u begrijpt wat ik doe. En dat oprichten, er staat eigenlijk, bukte op. En er staat er weer, hij bukte neer en hij bukte op. Met andere woorden, er staat eenzelfde woord. En als je dat nu in de Hebreeuwse taal vindt, en dit Grieks wat hier gebruikt wordt, dat heeft een, is oorspronkelijk natuurlijk Hebreeuws geweest, men heeft althans Hebreeuws gedacht, dan betekent het als een woord of een woordstam in een verhaal herhaald wordt, dan betekent dat het daar de nadruk op valt. Dat je daarop moet letten. Dat is een regel die u bij het lezen van de schrift wel moet onthouden. Als woorden herhaald worden, dan betekent dat, daar ligt de nadruk op. Dikwijls kun je dat niet zien, kun je dat alleen maar zien in de oorspronkelijke tekst. En dat moet ook in de prediking dan doorgegeven worden. Hier is dus een herhaling van de stam. Jezus bukte neer, en dan staat er straks, hij richtte zich op, daar zit weer diezelfde stam in. En dan bukt hij weer neer. Hij richt zich weer op. Om die beweging gaat het in het verhaal. En dan moeten wij in het bijzonder op letten. Wat doet Jezus? Jezus bukt neer en wat doet hij dan? Hij strijft, staat er, in de aarde. Ja, nu zijn daar veel uitleggingen aan gegeven, gemeente. Dat Jezus wilde afleiden, zomaar zo wat zat te krabbelen in de aarde. Dat is natuurlijk geen uitleg, hè, want Jezus doet nooit zomaar iets. Dat is zo'n onzinnige aanpassing aan de beperking en de middelmatigheid van onszelf. Dat is gewoon afschuwelijk, een dergelijke schriftuitleg. Het heeft natuurlijk wel een zin. Het is altijd schrift met schrift vergelijken. Jezus bukt neer, laat u eerst op die beweging, die mensen die staan daar, en die vrouw, die zit daar op de grond. Er is dus een beweging van die vragende mensen af, in de richting van die vrouw, die daar op de grond zit. Die beweging is er. Maar daarmee is nog niet gezegd wat dat schrijven is. Schrijven in het zand. Wanneer wij het opslaan in de Heilige Schrift en het vergelijken, vinden we bij de profeet in het zand schrijven, dat is de tegenstelling van in een rots graveren. In het zand schrijven is bestemd om uitgewist te worden. En wat in een rots geschreven is, dat moet blijven. En nu schrijft Jezus in de aarde, in het zand. Het heeft de bestemming om onuitgewist te worden. Zou Jezus geschreven hebben, gemeente? Het ligt het meest voor de hand dat Jezus geschreven heeft in het zand het gebod van Mozes. Het staat er. Wie gezondigd heeft, die overspel gedaan heeft, moet gestenigd worden. Maar Jezus is bezig met dit in het zand te schrijven, opdat uit het gebod naar voren komt wat blijvend is, wat in de rots geschreven is. Maar u moet wel weten, wie kan het best lezen? Die vrouw, die daar vlakbij zit. Die wordt eraan herinnerd wat ze gedaan heeft. Het wordt niet zomaar door de vingers gezien. Het staat er. Maar het zal weggewist worden. Voelt u het? Dat is me niet zo. Het is zo dat Hij die in de wereld is gekomen om zondaren zalig te maken, om zijn bloed te geven tot reiniging voor de zonde, dat Hij alleen in staat is om dit gebod over te schrijven in het zand, opdat het weggewist wordt, namelijk niet het overspel, maar de straf wordt weggewist. Jezus schrijft in het zand, die moet gestenigd worden. Overspel, dat wordt niet goed gepraat. Maar Hij neemt de straf op zich en schrijft in het zand. Het zal weggewist worden. Met dat wegwissen van de straf is Hij bezig. En dan blijven ze vragen, meester, wat zegt Gij? Terwijl Hij bezig is met schrijven, en het schriftgeleerden zijn die dat begrijpen. Het zijn geen domme mensen. Die weten wat daarmee bedoeld is in het zand schrijven. Ze weten wat hij schrijft. En dan, als ze dan blijven vragen, ziet u die beweging weer. Jezus richt zich op. Hij geeft die mensen de gelegenheid om ook neer te knielen naast die vrouw en zichzelf beschikbaar te stellen om de straf op de zonde die ze ook verdienen te ontgaan. Maar dat doen ze niet, ze blijven recht overeind staan. Star recht overeind. In hun vermeende waardigheid blijven ze staan. En dan richt Jezus zich ook aan hen op. Ze willen blijkbaar niet op dat niveau spreken met hem. Op dat niveau van die vrouw. Goed, dan richt Jezus zich op. En wil op dat hogere niveau. Hij zegt, en daarmee wordt uitgedrukt. Als ze niet willen spreken op het niveau van die vrouw. Dan omhoog. En zegt Jezus, ja. Het staat er. En Jezus geeft zelfs een bevel. Is het. Die van u lieden zonder zonde is. Moet, staat er, wie van u die zonder zonde is, moet het eerst, de eerste steen op haar werpen. Die moet het, die zonder zonde is. En dan bukt Jezus zich weer neder en gaat weer verder met zijn werk van het schrijven. In de aarde van de steniging. Die moet gestenigd worden. En dan, als ze dit gehoord hebben, ja, wat betekent dat dan? Ineens gaan ze het zien. Wat is de bedoeling van het gebod? Zuivering in Israël. Israël is het uitverkoren volk. Als Israël valt, dan valt alles. Dan is er geen norm meer in de wereld. Die kern die moet zuiver gehouden worden. En ontucht, overspel is het ergste wat er is. Want de mens is geschapen in het beeld Gods. Man en vrouw schiep hij ze. De verbinding met God. De band met God. Dat is eigenlijk het menselijk wezen. Dat komt het meest uit in de verhouding van man en vrouw. Want dat is de volstrekte mogelijkheid om elkaar lief te hebben. Naar alle gebieden van het bestaan. Daarin wordt uitgevierd of de mens verbinding met God heeft. Ja of nee, dat komt nergens duidelijker uit dan in de verhouding van man en vrouw. En als dat geschonden wordt. En als daarmee gesold wordt, en als dat niet meer erkend wordt, dan gebeurt daar het vreselijkste wat er is. Bij de verhouding van man en vrouw in een maatschappij aangetast wordt. Daar wordt niet alleen de zedelijkheid, daar wordt de menselijkheid vermoord. Men spreekt wel eens over menselijkheid. Over humaniteit, zeggen ze dan met een vreemd woord. Maar waar dit gebeurt, wordt het wezen van het mens zijn, de zuiverste verhouding van mensen onderling, kapot gemaakt en daarmee een hele maatschappij. Nee, het kan niet goedgekeurd worden, het kan niet door de vingers gezien worden. Inderdaad, maar ze voelen het. Er moeten mensen zijn die zuiver staan. Israël moet gezuiverd worden, maar dan moeten er ook mensen zijn zonder zonde. En die moeten het kwaad uitbannen. Maar er staat hier, ze worden in hun geweten overtuigd. De oudste voelt het eerst. Schok gaat door ze heen. Ze hebben gesproken. Ach, een mens kan over de diepste dingen zo theoretisch spreken. Als je iemand vraagt, geloof je eigenlijk dat er een hel is? Oh ja, zeggen de mensen dan. Er moet eens een ogenblik gaan indenken wat de hel is. Dan ontkijk je hem niet mee. Maar je praat er toch niet zo lichtvaardig meer over. En deze mensen hebben ook theoretisch gesproken over deze dingen. En dan ineens. Om dat te doen, om die steen te werpen, om het kwaad uit te bannen, Waarom doe je dat eigenlijk? Waarom zijn de mensen zo gebeten op het kwaad van anderen? Het is een vreemd woord. Ressentiment. Dat betekent eigenlijk letterlijk een tegengevoel. Dat wil zeggen dat iemand een gevoel heeft wat de zuivere blik op de dingen verduistert. Mensen kunnen een ander veroordelen omdat ze van binnen een kwaad hebben wat ze verdringen. Dan leiden ze het af, hun eigen problemen leiden ze af door druk te hebben over een ander. Eens wordt het duidelijk wat is het zuiverst motief van deze mensen geweest. Zuiverste motief. Er zit alleen achter dat ze hun eigen kwaad bedekken. Zitten misschien echte vragen, maar hoeveel geestelijke vragen van mensen zijn eigenlijk niet de vermomming van heel andere dingen. En dan gaan ze uit, van de oudste tot de jongste. Gaan allemaal weg. En Jezus staat als allemaal weg zijn. Jezus heeft weer geschreven, staat Jezus op. Dat hij tot die vrouw, waar zijn zij? Heeft niemand u veroordeeld? En de vrouw antwoordde, niemand, heren, niemand heeft die vrouw kunnen veroordelen. En veroordelen, dat betekent hier niet zomaar een gedachte. Veroordelen is hier de daad van steniging. Dat is veroordeling. Het is hier niet een voorstelling, maar het is echt de daad. Niemand, heer, zegt ze. En dan komt het. Is het daarmee goed gepraat? Omdat alle mensen boosdoeners zijn. Omdat alle mensen zondaars zijn. Is daarmee de zonde goed gepraat? Kijk, dat is de verschrikkelijke conclusie die vele mensen uit dit verhaal halen, zeggen ze. Als de gemiddelde mens zondaar is, dan kun je ook raakzondigen, want dan is het ook. Dat is het gewoon, dat mag niet alles, maar aan dat gemiddelde kun je voldoen en dan moet je je eis aan aanpassen. Dat is wat men dikwijls uit dit verhaal hoort. En het is juist iets heel anders, gemeente. Weet u wat Jezus zegt? Heeft iemand u veroordeeld? Heeft niemand u veroordeeld? Ze zegt nee. En dan komt het. Maar, staat er dan, niet zo, niet een conclusie zoals de Statenvertaling geeft, maar, staat er, maar ik, met nadruk, dat ik, dat staat er apart met heel veel nadruk, maar ik veroordeel u ook niet. Met andere woorden, ik kan het. Ik heb niet gezondigd. Ik heb het recht om u te stenigen. Maar ik veroordeel u ook niet. Waarom? Is er iets anders gebeurd? Wat was de bedoeling van de steniging? Zuivering in Israël. Maar hier is veel meer. Hier staat er een die volmaakt is. En zondloos. En die zich verheven heeft om deze vrouw niet te doden, maar op te heffen, te bevrijden, tot een nieuw leven te brengen. En Jezus zegt, maar ik veroordeel u ook niet. Blijft het dan zo? Blijft die vrouw een zondares? Dan staat er, ga heen, ga de wereld erin. En dan staat er letterlijk, ga heen vanaf dit nu. Ga heen vanaf dit ogenblik, vanaf mijn vrijspraak, die ik kan geven, omdat ik voor u de steniging doormaak, die van Gods wegen moet geschieden. Die steniging zal ik aan het kruis doormaken. En dat zit er allemaal in. Vanaf dit nieuwe is een nieuw begin. Het gaat niet om een zuivering, om steeds wat niet deugt uit te drijven en te vernietigen. Dat gebeurt in een armzalige toestand. En dat was de oorspronkelijke toestand van het bewaren dat in Israël moest zijn. Er is iets nieuws, er is een nieuw beginsel, een verandering. Ga heen vanaf dit nu, van die ontmoeting, van die vrijspraak. Dat betekent een volstrekte verandering. Dat betekent nieuw leven. Dat betekent een nieuw uitgangspunt. Alles wordt anders. Vanaf dit nu van de vrijspraak, van de ontmoeting met Jezus, kan die vrouw heen gaan. Heeft een nieuwe kracht. Eens moest men zuiveren. En wat bleef er over? Er is er één overgebleven, Jezus zelf. En die ene, die heeft het keerpunt gebracht door zijn verzoenend lijden en sterven. En wie hem ontmoet, broeders en zusters, die dat nu van de ontmoeting kent, die hoort het woord. Vanaf nu, vanaf dit nu van die ontmoeting en die wonderlijke vrijspraak, ga heen. Zondig niet meer. Ga dat oude leven niet meer in. Alles wordt anders. Er is een nieuwe kracht. En men kan er niet bij blijven zitten. En hoewel daar vallen opstaan is en al die dingen kun je uitwerken. Maar er is een verandering vanaf dit heden. Gemeente des Heren, dit vraagt niet meer om een toepassing. Heilige Geest kan toepassen. En ieder die een goed hoorder heeft een half woord nodig. Het geldt voor ons allen. Ga heen vanaf die ontmoeting, vanaf die vrijspraak, vanaf dit nu en zondig niet meer. Amen. Laat ons bidden. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden gelijk in de hemel als ook op deze aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden. Gelijk ook wij vergeven hebben onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking. Maar verlos ons van den boze. Want van u is het koninkrijk. En de kracht en de heerlijkheid. Tot in eeuwigheid. Amen. Dan zingen wij nu ten slotte met elkander van Psalm 119, het 87ste vers, Psalm 119, vers 87.
ontvangt nu de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde Gods, de gemeenschap des Heiligen Geestes, is met u allen. Amen.